In Exodus 19 waren wij terechtgekomen bij het verzamelde volk, dat wil zeggen het volk Israël, verzameld onderaan de Sinai op de Pinksterdag. Dat staat er niet bij, daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat komt nog wel. Avant la lettre overigens, want bestond nog niet officieel. Maar het volk wordt daar verzameld en wordt daar geconfronteerd met een voorstel van de Heer, want zo zou je het kunnen formuleren, waarbij de Heer een voorstel aan het volk doet en hij laat dat overbrengen door Mozes, die dan tot het volk moet zeggen, vers 3, aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de zonen van Israël verkondigen. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn, en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. En dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. Hetgeen geschiedde, want Mozes brengt die woorden over aan Israël, en Israël stemt er van harte mee in. Waarna zij voorschriften krijgen omtrent hoe het nou verder gaat, hoe het protocol er vervolgens uitziet de komende dagen enzovoorts. En dit is dan de eerste keer dat woorden van deze strekking gesproken worden tot Israël, dat wil zeggen tot het volk als zodanig. Het is niet geheel nieuw, maar dat heb ik de vorige keer al gezegd, want eerder was al gezegd door de Heer dat hij hen tot zijn volk zou aannemen, dat hij hun God zou zijn, en dat hij hen om die reden ook inderdaad zou uitleiden uit Egypte, van onder de lasten der Egyptenaren, dat was in Exodus 6, vers 6 en 7. En verder stamt het een en ander natuurlijk van de beloften die God al veel eerder gedaan had aan Abraham, menigmaal, aan Sarah, aan hun zoon Isaac, feitelijk ook aan dienstechtgenote Rebecca, vervolgens herhaald minstens aan Jacob, ook enige malen overigens, en daarna herhaald aan diverse stammen van Israël, en in het bijzonder aan Ephraim overigens. Maar wij hebben het daar nog over, want dit is de eerste keer dat het rechtstreeks tot het volk gezegd wordt, althans aan het volk wordt gezegd, dan wel voorgesteld, maar het is bepaald niet de laatste keer. Want hierna lezen we woorden van gelijke strekking. Dat ik daar uitgebreid bij stilsta, dat heb ik u vorige keer al gezegd, dat is omdat we hier van doen hebben met het idee, het begrip uitverkiezing. En dat is een eigen leven gaan leiden via Genève en nog zo wat plaatsen. Dordrecht, niet in de laatste plaats. Maar toen maar. En abusievelijk wordt gedacht dat uitverkiezing iets van doen heeft met eeuwige zaligheid en zelfs met de hemel enzovoort. En ik moet u zeggen dat dat niet is. Uitverkiezing, ja, dat is. De uitverkiezing houdt het hele leven van de mens bezig. Zal ik er nog eentje nemen of niet? En dan, welke dan? Als je aardappels opschept, zal ik maar zeggen. Je kiest wat uit, of zo. Of je loopt in de supermarkt en dan moet je, wat moet je ook weer hebben, yoghurt. Je wilt niet weten, ik weet het ook niet, hoeveel soorten yoghurt er zijn. Mijn vrouw weet dat precies, die weet ook welke ze hebben moet, enzovoort. Maar ik vind het een verschrikking zoiets, zo'n winkel, dat vind ik echt. Want je moet kiezen, zal ik wel, zal ik niet, zo ja, welke dan? En, oh mens, wat een top. En dan als je ergens, wil u koffie? Nou, ik ben er nou toch, zeg ik dan altijd. Dat heb ik van mijn broer geleerd, ik ben er nou toch. Ik geloof dat het van mijn zwager afkomstig was trouwens, maar vooruit. Maar Ik ben er nou toch. Dus wat wil u? Koffie, espresso, weet ik veel. En Eefje weet daar precies op te reageren. Die kent alle 100 soorten koffie. En ik zeg altijd, koffie. Ja, dat gedoe allemaal. Elke keer dat je, weet je, maar dan kom ik thuis en weer nog koffie. Ja, maar er staan 3 kleuren, hoor. Ja, paarse koffie had ik laatst. Groene koffie, althans in dat dingetje, weet je wel. En dan moet je kiezen. Nou, dat is uitverkiezing. Je pakt er een en dat is het dan. Dat is gewoon de betekenis van het woord. En daarom zei ik vorige keer waar het over gaat is uitverkiezing. Nou, misschien waaruit, maar dat is al eerder genoemd. Dat was al in Exodus 6. Namelijk, ik zal je uitleiden van onder de lasten der Egyptenaren. Van onder de last waaronder de mens een volk eventueel gebukt gaat hier op aarde. Maar daarna is de interessante vraag waartoe? Dat weet u toch, dat is de bekende vraag, ook in menselijk bestaan, in menselijk bedrijf. Waar moet het naartoe? Waar gaat dat heen met dit land? Enzovoorts. Dan hebben wij mensen die nemen dat ter hand, ik moet zeggen, die gaan ons daarheen brengen. In de praktijk hebben ze er niks over te melden en kunnen ze er ook totaal niks aan doen. Zelfs in Brussel niet, maar ze gaan ons brengen naar een betere toekomst, of waar ze ons maar naartoe gaan brengen, naar een toekomst die ze onvermijdelijk achten, want dat is het makkelijkste om je daar naartoe te brengen. En dan pakt het toch weer anders uit. Dat is de wereld, dat is hoe het gaat. Het pakt altijd anders uit dan de bedoeling was. Men leest de prediker en dan weet je genoeg als het goed is. En wat Israël betreft, God kiest dat volk uit al die volken. Hij zegt, dat kan ik doen, want de ganse aarde is voor mij, staat er ook bij, hè? Gij zult mijn eigendom zijn uit alle volken, let op uit, ertussen uit, dan gaan we met verkozen uit alle volken, want de ganse aarde is mijn, ik kan dat doen. En bovendien weten we allemaal, en zij wisten het ook, dat dit volk door de Heer zelf verwekt was, eerst via Isaac uit Abraham, en dat gaat dan nog een paar generaties zo verder, en uiteindelijk is dit volk uitgeleid uit Egypte en daarmee is één volk geboren. Hier werd het een volk. Daarvoor waren het gewoon de kinderen Israëls, om zo te zeggen. Flinke menigte, grote familie, maar hier werd het een volk. Maar het was door de Heer zelf specifiek verwekt. Dat wil zeggen, het werd daarmee onderscheiden van alle andere volkeren. En dat is hoe de Heer des te meer recht erop kon laten gelden. Niettemin, men was niet verplicht. De Heer zei, Mozes, vraag het ze maar, stel het ze maar voor en dan hoor ik het wel van je. En dan, dat is ook inderdaad gebeurd. Maar het werd uitverkoren, het werd gekozen om het eigendom van de Heer te zijn. Dat eigendom, dat heb ik u vorige keer enigszins toegelicht. Want wat neutraal vertaald is met eigendom, zou eigenlijk met schat vertaald moeten worden. Want zo kom je dat verder in de Bijbel ook tegen. In elk geval is dat ook de zinnige verklaring voor de zogeheten gelijkenis van de schat in de akker. U weet wel, die man die een koopman of wat het maar was, uit Matthäus 13 bijvoorbeeld, die verkocht alles wat hij had en kocht die akker waarvan hij wist dat er een schat zich in bevond. Dat heb ik je ook vorige keer verteld. Ik weet het, men denkt altijd maar dat alles in de Bijbel gaat over hoe wij moeten zalig worden en wat wij ervoor moeten doen. Dus de traditionele verklaring van de gelijkenis van de schat in de akker is dat wij een koopman zijn, u en ik, wij zijn kooplieden. Ik herken me totaal niet, maar u hopelijk wel, want iemand van ons beiden moet toch de kost verdienen, nietwaar? Dus ik ben een koopman en wij moeten dus alles wat we hebben, moeten wij opgeven en inruilen enzovoort. En dan worden we misschien zalig, want de schat is dan dat we zalig worden en in de hemel komen. Dat is zo ongeveer is het. En zo gaan veel van die gelijkenissen trouwens, zo worden ze dan verklaard. En het is natuurlijk een hardnekkig, maar ook tamelijk naïef misverstand. Want die gelijkenissen gaan helemaal eigenlijk nooit over ons. Ze gaan over de Heer Jezus. Ze gaan over wat God zelf doet. In specifiek de Heer Jezus, ja. Die tot op heden, het is niet zo moeilijk, die tot op heden zijn koninkrijk, zijn heerlijkheid heeft opgegeven. Wiens naam, ik hoor het onderweg nog op de radio, als stopwoord gebruikt wordt. En dat is de nette variant, want eigenlijk zijn het vloeken. Die ken u toch, ik hoef dat toch niet te herhalen, hoop ik, wat ik dan zo hoor. Nou ja, in ieder geval, zijn naam wordt gelasterd tot vandaag. Toch? Hij gaf alles op. Er staat zwart op wit, nee, dat is niet mijn uitleg, dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Daar staat dat hij zich voor ons, de gemeente namelijk, voor ons heeft overgegeven, opdat hij zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Maar dat betekent dat hij vooralsnog zijn heerlijkheid heeft opgegeven, dat wil zeggen afziet van zijn openbaring in heerlijkheid, want dat komt pas in de toekomst aan. Nou goed, en dat is wat die koopman gedaan heeft. Hij heeft alles opgegeven, maar hij heeft wel die akker gekocht. En de akker is die wereld, staat op dezelfde bladzijde in mijn Bijbel. Linksbovenaan de rechter bladzijde staat dat. De akker is de wereld. Het ging over een andere gelijkenis, maar die staat ernaast. Dus ja, toch, de akker is de wereld. En ergens in die wereld is die schat. En welke schat is dat? En het antwoord is de segula uit Exodus 19. Israël, want ergens in de wereld bevindt zich Israël. Het is zijn eigendom. Nou ja, de hele wereld is dat. Maar die ene, dat ene volk in het bijzonder. En wat stond hier ook alweer? Zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. Die lijkt toch verdacht veel op die gelijkenis van die schat in de akker, lijkt mij. Hij koopt de akker, heel de wereld, heel de aarde. En ergens daarin is die schat. En de gelijkenis is, zoals alle gelijkenissen, heeft betrekking op de verborgenheid. Dat wil zeggen op de dagen waarin Christus zich verbergt en zijn heerlijkheid verborgen is. En vandaag is heel de wereld van hem, maar het gaat hem meer specifiek in onze dagen om die schat in de akker. En mind you, in de gelijkenis komt die koopman niet om die schat uit die akker op te graven. Hij blijft daar keurig in verborgen en zo is het tot in onze dagen, want Israël is officieel verborgen onder de heidenen. Wij weten dat het zo is en dat komt omdat wij de Bijbel lezen. Wij weten ook waar je die schat zou moeten zoeken. Ja, dat komt ook omdat we de Bijbel lezen, dat meen ik. Maar niet, dat is de situatie, het woord schat, het woord segula, eigendom, dat moet je dus weten, dat is een term ter aanduiding van Israël als specifiek volk van God. En dat specifieke volk van God is van God en onderscheidt zich daarmee van alle overige volkeren, doordat God zich van dat volk bedienen zal. Dat wil zeggen, hij zou zich door dat volk specifiek laten dienen. Kortom, God zelf noemt zich bij de naam van dat volk, namelijk ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat was hiervoor, en later is het de God van Israël. Het is een wat gespannen relatie, moet ik u zeggen, heel de geschiedenis door, dat is de essentie van de Bijbelse geschiedenis. Maar waar het gewoon om gaat, is wat Paulus later eenvoudig samenvat. Heb ik vorige keer ook gezegd, herinner ik mij. Wat is samenvat in Romeinen 3. Wat is het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? En hij zegt, nou ja, een heleboel. Maar in essentie, dit is nummer 1, staat bovenaan het lijstje. Dat is de essentie van alles. Dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. En zo is het maar net. Dat was in de dagen van Paulus en min of meer in de dagen van Romeinen 3 dus, was dat het Joodse volk. Inmiddels is die situatie veranderd, want de zaligheid, het boek, is toevertrouwd aan de andere tak van Israël, namelijk aan de 10 stammen van Israël. Want dat is wat in de praktijk gebeurd is. Het Joodse volk is niet Gods volk in onze dagen. De 10 stammen zijn dat. Dat weten ze niet, maar dat doet er nou niet toe. Maar daar wordt de Bijbel bewaard. Officieel. Ik ga er niet verder op in. Nou, dan kom ik bij historische zaken. Maar ook actuele zaken buiten de Bijbelse, het letterlijke Bijbelse verslag. Maar zo is het wel. In de dagen dat de Joden het woord van God, of beter nog de Messias, verwierpen, is hun het woord van God afgenomen. En het is gegeven aan een ander volk, werd hen gezegd. Waardoor zij tot jaloersheid verwekt zouden worden en al dat soort dingen meer. Nou ja, dat is de situatie in onze dagen. En als je vandaag een Hebreeuwse Bijbel wil hebben, nou, die dingen worden gedrukt in Londen. Nou, de laatste jaren geloof ik ook in Jeruzalem, maar wel in opdracht van Londen. Dat dan weer wel. Nog steeds. Zo zit dat. En als je in het buitenland de Bijbel tegenkomt, in welke vreemde taal dan ook, is de kans groot dat er voorin staat dat die Bijbel gedrukt is in opdracht van de British and Foreign Bible Society in Londen. Let maar op. Zoek het maar uit, kijk het maar na. Hoef je mij niet te geloven, maar zo gaat dat.
Is het erg?
Hè? Nee, dat is precies hoe het is en dat is wat de Bijbel heeft aangekondigd. Het woord van God zou, de zaligheid zou gaan naar en beheerd worden door de 10 stammen van Israël. Dat is, in essentie is dat Brittannië, maar het is wat meer dan dat. Maar in ieder geval, dat is de situatie en daar leven wij tot vandaag in. Dat is niet het Joodse volk. Dat is van hen weggenomen. In de praktijk, dat zijn wij. In de praktijk is het ons toebedraad. En waar het over gaat, is dat Israël als volk zou zijn volk zijn. Aan hen zouden de woorden Gods worden toebedraad. Hetgeen ook letterlijk, maar tegelijkertijd ook zeer symbolisch, wordt gedemonstreerd in het volgende hoofdstuk. Want hierna krijgen ze voorschriften. Dat wil zeggen, ze moeten 3 dagen wachten. En daarna zal de Heer aan hen verschijnen. Toen werd het inderdaad Pinkster eigenlijk. Maar goed, en toen kwamen de 10 geboden enzovoorts, die voorgelezen worden dan vervolgens in hoofdstuk 20 enzovoort. Dat wil zeggen, ze worden officieel volk van God. Ze hebben gezegd, oké, we gaan akkoord. En daarna kregen ze ook min of meer plechtig dat woord van God toebetrouwd. Het werd prompt ook stuk gegooid, maar dan ben je weer hoofdstukken verder. Met andere woorden, er ging onderweg heel wat fout. Maar niettemin, God heeft het in stand gehouden en daar gaat het maar om. En dat is de uitdrukking van hoe God getrouw is geweest in de loop van de geschiedenis, terwijl Israël zelf niet trouw was eigenlijk. Maar niettemin, de uitverkiezing, val ik helemaal terug naar de essentie, de uitverkiezing van Israël had niks van doen met eeuwige zaligheid, niks van doen met wedergeboorte, laat staan dat het iets van doen zou kunnen gehad hebben met iets als de hemel of zoiets. Het is de uitverkiezing van een volk dat hem als volk, als natie, hier op aarde in de geschiedenis dienen zou. En dat betekent niet alleen dat hun de woorden God zijn toebetrouwd, maar dat ze ook als volk gebruikt worden als aanschouwelijk voorbeeld. Ik bedoel dit. Een mens wil een wet. Een mens heeft het idee dat hij wat kan, als hij maar weet hoe. De mensen zeg maar wat ik doen moet en dan doe ik mijn best. Zo gaat dat toch? Dat is, ik heb als kind tenminste altijd de indruk gekregen dat het zo werkt. Je moest naar school, je moest netjes doen wat de meester, de juffrouw zei. Je huiswerk maken, je hebt psalmversen kunnen opzeggen, de tafels van 1 tot en met 10. En dan komt het helemaal goed met je. Zeg maar wat ik doe. Niet dat ik daar me goed aan kon houden, dat is weer een ander ding. Maar zoiets. Vele mensen gaan zo door het leven. Die vinden dat het van bovenaf geregeld moet worden. En dan voeren ze dat uit. Althans, dat verbeelden ze zich. In de praktijk gaat dat fout. Een mens denkt, ik heb wet nodig. Er zijn vandaag mensen die zich evangelisch noemen, die uitgebreid je kunnen vertellen waarom je een wet nodig hebt. Maar het is allemaal onzin. De Bijbel zegt, wil je een wet? Hier heb je hem. Is het een goede wet of niet? Ja, het is een hele goede wet. Het is heilig, rechtvaardig en goed. Kun je er wat mee? Het antwoord is, helemaal niets. Want je kunt het niet. En dat is niet mijn filosofie. Dat is wat Petrus, je weet wel, de paus zelf. Sorry. Dat is wat Petrus erover zei. Dat is voor de Rooms-Katholieken onder u dan. Hè. Dat is wat Petrus erover zei. Hij zei, dat is een juk dat wij nog onze vaderen hebben kunnen dragen. Handelingen 15. Het enige echte concilie dat er ooit geweest is. Voor zover ik mijn Bijbel ken, Handelingen 15... Dan Petrus het woord. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En dat ging over de wet. Ik bedoel, dat weet u toch, hè? Dat kan namelijk niet. En de Heer gebruikt Israël om dat te demonstreren. Want aardig is natuurlijk ook, als we het dan toch over hebben, en enigszins vooruitgrijpen natuurlijk, ja, aardig is dan toch om vast te stellen dat waar men zegt dat de mens een wet nodig heeft en daarom heeft God de wet gegeven, al op bladzijde 81 van de Bijbel, om zo te zeggen, dan moet ik u zeggen, nou, dan heb je toch iets misrekend. Want de hele Oud-Testamentische geschiedenis tot op Christus is pak een beet een jaar of 4000. Daar waren er pak een beet al 2500 van om, meer dan de helft. Toen de Heer de wet gaf op de Sinaï. Dat is dan toch wel laat. Dat is één. En het andere is, en hij gaf het alleen maar aan dat zogenaamde volkje dat uit Egypte verlost was. Maar niet aan de Egyptenaren, niet aan de Amalekieten, niet aan de Kanaan, niet aan de Ferezieten en de Kenieten en de al die andere ieten, zal ik maar zeggen. Wie, hè? Alleen maar aan Israël. Hadden de andere volken dat dan niet nodig? Het antwoord is, ook Israël kon er niks mee. En de andere volken mogen blij zijn dat ze die wet niet gekregen hebben. Echt. Want wat die wet voor gevolg gehad heeft in Israël, dat worden wij ook geacht te weten. Het wordt door Paulus in de Romeinenbrief uitgelegd. Hij zegt, degene die de wet hadden, zochten uit de wet gerechtvaardigd te worden. En daarmee zochten ze volstrekt verkeerd. En toen kwam het dus niet goed. De wet verhinderde hen tot geloof te komen in de Heer Jezus Christus. De wet verhinderde hen om genade aan te nemen. En ik kan het makkelijk zeggen, in de eerste plaats van de Bijbel dat zo leert, maar daar kun je tot vandaag, kun je dat meemaken, want u weet toch dat het is klassiek wat ik nu ga zeggen, dat het toch een heidenswerk is om christenen te bekeren. Dat weet iedereen toch, dat het een christelijk werk is om heiden te bekeren, maar een heidenswerk om christenen te bekeren, waarom is dat? Wat is de achtergrond van die uitdrukking? De achtergrond daarvan is, ze hebben zogezegde christenen, die hebben een wet. Dat is hun genoeg. Ze leven netjes, ze gaan trouw naar de kerk, ze geven ieder het zijne. En nog zo'n paar dingen, natuurlijk fietsen ze niet, althans niet op zondag. En dat soort dingen, en dat moet de Heer dan genoegen meenemen. En dan komt het wel goed met ze. Ze hebben toch hun best gedaan. Maar geloven, dat de God geloof rekent tot gerechtigheid en dat de mens uit genade zalig wordt zonder de werkende wet, of zullen we nog zeggen door geloof alleen, ja, dat lag bij Luther al moeilijk en het is daarna ook weer netjes ondergeschoven, zodat we het ook alweer 500 jaar vergeten zijn inmiddels. Hebben we die nog? Zeer problematisch, dat soort dingen. Men heeft liever die wet, maar aan Israël is gedemonstreerd dat pak een beet 1500 jaar wet hen niet gebracht heeft tot Christus. En de uitdrukking, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, die leest men dan ook hardnekkig verkeerd. Galaten 4 is die. Men doet alsof er staat dat de wet het Joodse volk, want er ging het daarover, tot Christus gebracht heeft. En dat is niet zo, en dat staat er ook niet. Je zou de context ook moeten lezen, wat er voor en wat erachter staat. Er staat gewoon dat sinds de komst van Christus die wet zijn tijd gehad heeft. En dat de wet tuchtmeester geweest is over Israël officieel, maar dat die wet hen niet naar Christus gebracht heeft. Maar het heeft officieel geduurd tot op Christus en tot op het geloof gekomen is enzovoort. En totdat het zaad verschenen is aan wie de belofte van Abraham vervuld zouden worden. En dat is Galaten 4, waar het uitgebreid besproken wordt. De wet brengt de mens niet tot Christus. Door de wet is kennis van zonde, niet van zaligheid, zegt de Bijbel. De wet doet de zonde toenemen, niet afnemen, zegt de Bijbel. De wet is een bediening des doods, niet van leven. Het is allemaal tegenovergestelde. Notabene, het is geïllustreerd in 1500 jaar geschiedenis van Israël officieel in oud-testamentische tijd. En misschien mag ik erbij zeggen dat de afgelopen bijna 2000 jaar zo ongeveer, dat die dat dan ook wel bewezen hebben aan het Joodse volk. Waarom gelooft men niet in de Heer Jezus Christus? Omdat men al geloof heeft. Heet dat in plat Nederlands. Foutief Nederlands, want het had moeten zijn omdat men een religie heeft en die wil men niet inruilen voor geloof in wat God gesproken heeft. En in alle religie, christelijk zowel als joods, daar doet zich het verschijnsel voor dat men zegt, ja, dat staat er wel, maar het is zo niet bedoeld. Kan niet schelen wat over gaan. Lees wat uit de Bijbel. Zeg maar, ja, maar ja, dat staat er nou wel, maar dat moet je toch zo niet lezen of zo niet duiden. Of hoe dat maar heten mag. Dat moet toch uitgelegd worden. Vandaar dat de Rooms-Katholieke Kerk in de tijd zei, je moet die Bijbel bij die mensen weglaten. Want het gaat niet om wat in de Bijbel staat, het gaat erom wat de kerk daarover te zeggen heeft. Dat is doorslaggevend. En in het protestantisme vandaag is het niet anders hoor. Het is niet echt wat veranderd hoor. Het is nog steeds zo. Nou, en dat is wat het is. En wat aan Israël gedemonstreerd wordt, is wat er gebeurt als je onder wet geplaatst wordt. Dan word je verblind. Dan brengt de mens niet tot God, wat hij ook doet. Niettemin, datzelfde volk heeft in zijn riten enzovoort, heeft het wel het een en ander bewaard, een Bijbelse waarheid, dat wel. En voor een belangrijk deel heeft het ook de Bijbel zelf bewaard in de loop van de geschiedenis. Dat is allemaal correct, ja, maar daar bedient God zich dan ook van. Eventueel zelfs van ongelovigen, hoor. Gebeurt allemaal. Maar dat is de functie van Israël. God hoe stond het ook weer? Aan Mozes zijn wegen bekend, aan Israël zijn daden. Ik meen dat het een van de psalmen dat zo staat. Dat wil zeggen, het is niet alleen dat dat woord van God bekendgemaakt wordt, verbaal, letterlijk dus, maar ook dat Gods daden die hij aan Israël verricht, inclusief die uittocht uit Egypte, dus allemaal eigenlijk woord van God, maar dan in de praktijk, het wordt gedemonstreerd. Want ja, we weten langzamerhand toch wel dat die uittocht uit Egypte, hoe wonderlijk ook, een uitbeelding is van hoe wij verlost zijn geworden uit de dienstbaarheid van de wet, van de zonde, van de dood, toch? En als ze door de Schelfzee trekken, is dat toch de uitbeelding van hoe wij verlost zijn geworden, dwars door de dood heen, via wedergeboorte. En als Israël hierna onderweg is door een woestijn naar een beloofde erfenis, is dat toch een uitbeelding van hoe wij onderweg zijn door dit leven heen en door deze bedeling heen naar de erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Het is allemaal symboliek. Het is wel geschiedenis. Maar God heeft het gedemonstreerd, historisch, aan dit volk en via dit volk. Zodat inderdaad 40 jaar na de uittocht uit Egypte Israël inderdaad in Canaan aankomt en daar terechtkomt bij Jericho, waar een madame is, die zegt, ja, maar wij kennen jullie wel, wij weten wel wat er gebeurd is en hoe jullie verlost zijn geworden uit Egypte en uit de slaap. Dat is 40 jaar geleden. Wij weten wel wat er gebeurd is en wij zitten hem hier te knijpen, want wij weten dat wij jullie niet kunnen tegenhouden. Wij kunnen niet tegen die God van jullie op. En zo is het maar net. Ik bedoel, dat volk als zodanig is ook in de praktijk de uitbeelding van wat God vermag. En de aanwezigheid van een ongelovig, zij het dan soms godsdienstig, jodendom tot in onze dagen, is een heel hardnekkig bewijs voor Gods daden uit het verleden en bovendien de garantie voor wat God in de toekomst nog zal doen, want anders was het volk al lang geassimileerd en verdwenen, opgegaan namelijk onder de volkeren der aarde, waaronder het verstrooid is geworden. Maar het is niet gebeurd. De geschiedenis gaat nog verder. En God doet nog steeds zijn werk. Maar de verkiezing van Israël is de aanstelling van het volk als priester. Daarom heet het ook een priesterlijk volk. Of een priesterlijk koninkrijk heet het hier. Want een koninkrijk zou het inderdaad worden. Exodus 19 vers 5 nog steeds. Of vers 6 is het inmiddels. Een koninkrijk, maar dan een priesterlijk, want het woord priester, wat het ook betekenen mogen, staat voor de dienst aan God, waaruit die dienst dan ook mogen bestaan. Helemaal een volk van priesters. En wat het priesterschap dan weer precies inhoudt, wordt weer geïllustreerd op kleinere schaal, doordat je ook binnen dat hele volk, dat priesterlijk is, een stam hebt die de priesterlijke stam is. En daarna nog een keer, en binnen de priesterlijke stam, die uit drie families bestaat trouwens, die priesterlijke stam van Levi, daarbinnen is er één familie, één van de drie, dat is het huis van Aaron, dat dan weer officieel als priesters door het leven gaat en binnen Israël priesterlijke verantwoordelijkheid draagt. En langzamerhand neemt dat naar buiten toe af. Het is eerst het huis van Aaron, daarna de hele familie van Aaron, alle zonen van Aaron en wat eruit voortkomt. Dat zijn priesters, maar de priesters worden terzijde gestaan door de levieten, die voor hetzelfde doel dan ook verspreid wonen onder alle stammen van Israël. En fundamenteel ook geen eigen grondgebied hebben, net zo min als de priesters enzovoort. En daarna breidt het zich uit, want heel Israël is het priesterlijke volk. En dat is een soort piramide die daarin ontstaat, maar dat betekent dat je kunt zien wat de priesterlijke verantwoordelijkheid is. Wij weten dat, want de priesterlijke verantwoordelijkheid van de hoge priester was het woord Gods te bewaren. En de verantwoordelijkheid van heel het huis van Aaron was het woord van God te bewaren. In een kist van hout overtrokken met goud, met een deksel erop en netjes opgeborgen achter het voorhangsel in de tabernakel, in het heilige der heiligen en later in de tempel enzovoort. Het is allemaal symboliek, want verder dient het tot niks natuurlijk. Het heeft geen praktisch nut in die zin, maar wij gebruiken het beeld nu nog om te laten zien wat het inhoudt. De priesterlijke verantwoordelijkheid, ook uw en mijn priesterlijke verantwoordelijkheid is om dat woord van God te bewaren. Te bewaken, te bewaren. Het zou in het midden van ons ingewand moeten zijn. U weet wel, uw woord is in het midden mijns ingewands. Uit Psalm 40. Ontleend aan dat het woord van God bewaard werd in het ingewand, het inwendige van de ark des verbonds. Want de woorden van Psalm 40 zijn woorden van de Heer Jezus, en de ark des verbonds is daar de uitbeelding van. Uw woord is in het midden mens ingewand. En tot in Colossense 3 vers 16 lees je dan, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En voor de charismatischen onder u, het is hetzelfde als wordt vervuld met de geest. Alleen zo heet het in Efeze dan. Maar het is hetzelfde. Zie. En voor zover wij een priestelijke verantwoordelijkheid hebben, is het niet om eens in de zoveel tijd aan het avondmaal aan te zitten, hoewel daar ook niks tegen is. Maar het is in de eerste plaats het bewaren van het woord van God. En Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, heeft als eerste verantwoordelijkheid het bewaren van het woord van God. En hij wordt daar zo sterk mee geïdentificeerd dat iedereen weet dat Christus genoemd wordt het woord van God. Met een metafoor uit het Johannesevangelie dan. Maar, en uit de Johannesbrieven overigens. Maar zo ligt het dan toch ongeveer. En hij bedient het woord aan ons en hij leidt ons in heel de waarheid. Hij heiligt ons in de waarheid. Uw woord is de waarheid. Het is het hogepriestelijk gebed waar ik nu ben. Uit Johannes 17 enzovoort. En dit priesterlijke volk had als verantwoordelijkheid om het woord van God. En dat is niet alleen maar 10 geboden of de boeken van de Bijbel. Maar helemaal wat God doet en openbaart om dat te bewaren. Niet alleen in lettertjes, maar ook in wat er aan het volk in de loop der geschiedenis gebeurd is. En wat God gemanifesteerd heeft, gedemonstreerd heeft aan en door dat volk. Het volk zelf is een monument van Gods almacht en van Gods genade en zo verder. Zie. Nou ja. De heer zegt gewoon, weet je het? Oké, neem ik je in mijn dienst, dat is de bedoeling. Dan zult gij mijn schat zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn, en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dat koninkrijk, dat zit er maar in, dat via Israël inderdaad een koninkrijk gebouwd zou worden. Dat wil zeggen, Israël zou één koninkrijk worden. Nou, eigenlijk meerdere, maar in principe één. Het koninkrijk namelijk van het huis van David. Dat geen feitelijk is het koninkrijk van Juda. De scepter van Juda uit voorgaande hoofdstukken, uit Genesis 49. De scepter die van Juda niet zou wijken, die via Genesis 38, via Juda en Peres terechtkwam bij David. Nee, er is nog een andere lijn, maar daar ga ik nou niet op in, want dat is nou niet aan de orde. Wat aan de orde is, dat dat koninkrijk is het huis van David, uiteraard, en daar komt uit voort de Messias, de koning uit het huis van David, de leeuw, de stam van Juda, of hoe je bij gelegenheid maar genoemd wordt, tot in Openbaring aan toe. En maar ook dat koninkrijk is er om God te dienen, want het is feitelijk het koninkrijk Gods. De troon van David, dan wel Salomo, heet trouwens ook de troon des Heren. Zoek het maar eens op in die Bijbel. Troon des Heren. Dat was de troon van David in het verleden. Maar via die troon zal de heerlijkheid des Heren geopenbaard worden over alle volkeren, als dat koninkrijk van Christus, dan wel van God, dan wel der hemelen, geopenbaard zal worden in de toekomst. Zie. En de aardigheid daarvan is, ik hoop dat u dat allemaal volgt wat ik u nu zomaar zeg, maar de aardigheid daarvan is weer dat David dus de grondlegger is, menselijkerwijs gesproken, de grondlegger is van het Davidische koningshuis, maar wat hij deed was, hij werd tot koning gezalfd en als zodanig erkend door alle stammen van Israël, dat is 2 Samuel 4, 2 Samuel 5 misschien, daar ergens. En het eerste wat hij daarna doet, is Jebus veroveren op de Jebusieten. Dat was een Canaanitisch volk dat nooit verdreven was en dat al honderden jaren ten onrechte daar woonde. Maar als ze daar laten zitten, zo van, ja, die stad daar, daar op die berg, ja, daar branden we onze vingers niet aan, laat ze maar daar. Ze kunnen toch geen kant op. De Jebusieten. Maar het eerste wat David deed toen hij koning was over alle stammen van Israël, lees het maar na. Het eerste wat hij deed was Jebus veroveren. En betrekkelijk zonder slag of stoot, naar het schijnt. En hij vestigde zich daar, staat er ook meteen. Hij vestigde zich daar, dat wil zeggen hij maakte van Jebus een residentie. Hij noemde het Jeruzalem. En hij ging zelf wonen in de burcht Sion. Dat was onderdeel van Jeruzalem. Maar Jeruzalem, de stad van de grote koning heet het. Hè? Jeruzalem, de stad van de grote koning. Of het heet Jeruzalem, de stad Davids. Vele malen in het Oude Testament. Ik geloof meer dan 20 keer, als ik me goed herinner. Dat Jeruzalem, dat heet onderwijs, want Yara is wijzen. Jeru van Jeruzalem, Yara is wijzen. Pijlschieten, richten. Het is dus onderwijzen, dan wel onderrichten. De weg wijzen. Onderwijs van vrede. Want shalom, dat weet iedereen, hè. Jeruzalem, onderwijs van vrede. Want van Jeruzalem, de stad van de grote koning, van Jeruzalem zou de wet uitgaan. Weet dat? Staat allemaal in het Oude Testament. En daar vind je dus de samenhang tussen koningschap en priesterschap. Jeruzalem is de stad van de koning, maar vanuit Jeruzalem zou de wet uitgaan. Dat wil zeggen, vanuit Jeruzalem zou het woord Gods worden onderwezen. En vandaar dat je in Jeruzalem had vervolgens niet alleen het paleis van David, dat meteen gemeld wordt trouwens, ook in hetzelfde hoofdstuk nog, geloof ik. Ik weet niet helemaal zeker, maar een van die bladzijden meteen. Wordt een paleis gebouwd van cederhout, van de Libanon enzovoorts. En daarna, wat David doet, is de Ark des Verbonds overbrengen naar Jeruzalem. Tempelbouw komt er niet aan toe. Dat wordt om speciale redenen uitgeschoven naar zijn zoon, naar Salomo. Maar die dingen horen bij elkaar. David, koningschap, woord van God, onderwijs van vrede, tempel, Ark des Verbonds, met daarin de twee stenen tafelen en de 10 geboden, allemaal naar Jeruzalem. En je telt het allemaal bij elkaar op en dan heb je een priesterlijk koninkrijk, dan wel een koninklijk priesterdom. En het wordt, en de aardigheid, en ik kan nog verder, want kijk, de aardigheid is ook nog dat de term koning, melech, volstrekt identiek is aan Malach. Zelfde 3 letters. Maar Malach vatten we op als een engel. In het Grieks. Maar zowel het Hebreeuwse Malach als het Griekse engel betekent gewoon een bode. De korte versie van een boodschapper. Hebben jullie dat? Een schap is iemand, is iets wat draagt. Een schap, dat weet u toch, hè? Leg het maar in het schap. Dan wordt er wat gedragen. En wat draagt de schapper? Hij draagt een boodschap. Woorden die overgebracht moeten worden. De bode is degene die uitgestuurd wordt om mededelingen uit te venten. Vroeger hadden wij een postbode. Dat was iemand met een pet en met een uniform en zo hoort het ook eigenlijk. Maar goed, hebben we allemaal afgeschaft. Zo, laat ik er maar verder niks van zeggen. Want het is allemaal oude mannenpraat natuurlijk. Maar ja. Zo. Maar de Melech is hetzelfde als een Malach. Dat wil zeggen, de koning Melech wordt beschouwd als een boodschapper van God. Maar dat is precies wat een priester ook is. Een boodschapper van God. Want hij moet het woord van God bewaren en doorgeven. Vandaar dat koningschap en priesterschap naar Bijbelse maatstaven ook verenigd horen te zijn in één en dezelfde persoon. Onder het oude verbond is dat weliswaar van elkaar gescheiden. Maar het ideaal, dat weet u, is natuurlijk toch dat van het nieuwe verbond, waarin Christus de koning en hoge priester is, beide, naar de ordening van Melchizedek. En zo hoort het ook. Trouwens, die Jethro en die Reuel, die we hiervoor tegenkwamen, waren koning en priester. In één keer. Zo hoort het ook. Dat is de normale gang van zaken. Maar Israël zou een koninklijk priesterdom zijn, dan wel een priesterlijk koninkrijk, of gewoon een volk van koningen, of een volk van priesters. Een volk dat collectief als volk verantwoordelijk was voor het bewaren van de woorden Gods en voor het demonstreren dus van het werk Gods. Dat is wat het is. En zo is het gebleven tot in onze dagen. Alleen, dat gaat niet via het Joodse volk. Gaat niet in onze dagen niet via de twee. Gaat in onze dagen via de 10 stammen. Maar verder blijft het allemaal precies hetzelfde. God doet dit via Israël, is altijd zo gebleven. Nou is dit ongeveer, nee, ik geloof tamelijk precies de eerste keer dat het zo geformuleerd wordt. Even kijken hoor. Ja, kan nog even. Het lijkt mij misschien wel aardig om meteen ongeveer de laatste keer dat het geformuleerd wordt met u te lezen. Dat is in Petrus. In 1 Petrus. Het probleem van dat schriftgedeelte is eigenlijk dat Petrus achtereenvolgens nogal wat schriftplaatsen in hoog tempo citeert, althans ernaar verwijst. En dat maakt het wat lastig, want als ik die allemaal moet volgen, dan hebben we, nou ja, minstens wel 1 avond nodig. En misschien, met een beetje goede wil kun je er ook een hele seizoen aan wijden. Bovendien herinner ik mij ooit 2 weken achtereen gesproken te hebben, elke dag 2 keer, over 1985 of zoiets, over de steen. Dat wil zeggen, daar gaat het over de steen. Dat ligt voor de hand, niet omdat we vandaag van doen hebben met Zwarte Piet of zoiets, maar Petrus, Pietje. Petrus, Piet, betekent nou eenmaal steen. Dat weet u toch, hè? Petrus, de rots, de steen. Goed. Nou, de man heet Petrus en hij zegt dat wij als kinderen Gods, nieuwgeboren kinderkens, zeer begeerig zouden zijn naar de redelijk onvervalste melk, een beeld van het woord van God en de beginselen daarvan, om daardoor op te wassen, dat is vers 2, en dan vers 3, net vers 4. Tot welken, dat wil zeggen tot de Heere komende, als tot een levende steen. Het idee is dat wij geacht worden living stones te zijn. Zeggen we het opzet in Engels, omdat u zich misschien herinnert dat er dan toch ooit een meneer was die zo heette. Livingstone, tenminste, Stanley dacht dat hij zo heette, zei Livingstone, I presume. Sorry. Ergens midden in Afrika kwamen die een Brit en Amerikaan elkaar tegen. Dat is wel een grappig verhaal eigenlijk. Maar goed, Dr. Livingstone, I presume, ja, dat was hij, Livingstone. Hoe komt zo'n man aan zo'n naam, denk ik dan altijd? En het antwoord is, ja, dat is een naam die komt uit de Bijbel, zoals vele namen, een levende steen. Wij worden allemaal geacht living stones te zijn. Ik heb trouwens ook een gospelgroep gekend, die heette zo, de Living Stones. Maar toen maar. Uit Meppel. Tot welke komen dan als tot een levende steen? Welke steen? Ja, hoor eens. Ik bedoel, dat gaat mijn seizoen, hè? De steen. De steen is onderhand afgehouden. De steen. De Heer, uw rotsteen. De steen uit Bethel. Welke steen het maar is. Die steen van David, 1 van die 5. Tot welke komen als tot een levende steen, door de mensen wel verworpen. Nou, die is tenminste nog te volgen, dat is Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Die steen. Dat is Christus. Wij komen tot de, als levende stenen, tot die ene steen, die door de mensen verworpen is, maar bij God is, of door God is uitverkoren en dierbaar, want God verkiest die steen. Die steen is namelijk Christus. En wij worden aan die steen gevoegd, dat lijkt me de juiste term, wij worden aan die steen gevoegd en zo gebouwd als levende stenen, vers 5, tot een huis. Kunnen ze zich voorstellen? De eerste steen is gelegd en daarna volgen de andere stenen, die worden aan die eerste steen gevoegd. Het is nog steeds een heel wat culturen en ritueel. Bij ons weinig van over, maar toch maar. Bij ons is maar zelden dat als er staat de eerste steen gelegd wordt, maar is maar zelden dat het echt de eerste steen was, maar vooruit. Maar het is bij wijze van spreken. Het begin moet ergens gemaakt worden, want het is de basis van het geheel. Hoe begint een bouwwerk? In andere landen stoppen ze eerst een koeienkop, een ossenkop in de grond. En beginnen daarop te bouwen, ossenkop als fundament, dat is ook de eerste steen. En nog liever heeft men zelfs een graafman in de grond totdat men op een harde rots komt en gaat daarop bouwen. Dan is men een wijs man, die bouwt zijn huis op een rots. En dat soort dingen meer, dat kent u wel, hè? Begin met een steen. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Wij namelijk, wie? Er komt een heleboel tegelijk voorbij, dus wie? Wel, wij nieuwgeboren kinderkens. Wij die, nog verder terug, 1 vers 23, wij die wedergeboren zijn niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Wij zijn wedergeboren, 1 vers 23, wij zijn 2 vers 2 nieuwgeboren kinderkens en wij worden als levende stenen toegevoegd aan Christus, die steen die verworpen was, en wij worden zo gebouwd tot een huis. En dan heet het een geestelijk huis, want het is natuurlijk niet letterlijk, hè. Het is een geestelijk huis. Wij worden gebouwd tot een heilig priesterdom. Ja, die twee woorden, die hebben we net gelezen in Exodus 19. Tot een heilig priesterdom, om... Dat wil zeggen, wij zijn dus een priesterlijk huis, daarmee een tempel, dan wel een priesterlijk volk. Om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Want we weten allemaal dat de priesters bij gelegenheid wat moesten offeren. Eigenlijk zichzelf, als priesters. Maar daarnaast ook nog het een en ander aan rituelen, bij gelegenheid en bij toebeurt. En dan... Nadat Petrus dit verteld heeft, verwijst hij uitdrukkelijk naar oudtestamentische schriftplaatsen en zegt, daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet terugwijken, zal niet beschaamd worden, dan wel wegrennen. Vertaald met haasten in Jesaja 28. Want beschaamd worden, dat is achteruit wijken. En het is de interpretatie van Jesaja 28. Wie gelooft zal niet haasten. Wie gelooft, die blijft bij die steen. Die vertrouwt op die steen, dan loopt er niet bij weg. Hebben we die? Want dit is een uitspraak uit... Jesaja 28, ik doe mijn best het niet op te zoeken, maar daar staat dat over, zie ik leg in Sion een steen enzovoort. En dan zegt hij, u dan, voor u die gelooft, u weet toch nog wat over ging, hè? Over gij die wedergeboren zijt, nieuwgeboren kinderkens, levende stenen, kortom u die gelooft. Voor u die gelooft, is hij dan wel die steen, dan wel Christus, dierbaar, duurbaar mag ook, kostbaar namelijk. U dan die gelooft, is hij dierbaar, maar tot de ongehoorzamen, dat zijn logischerwijs de ongelovigen, Tot de ongelovigen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Dat is Psalm 118 over de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Maar, en het wordt gezegd tot de ongehoorzamen. U kunt het nalezen, kijk even wat erbij staat. Ja, u kunt het nalezen in Matteüs 21, vers 42, waar de Heer letterlijk deze woorden richt tot de Joden. In verband met boze wijngaardeniers, ontrouwe arbeiders, wat het maar was. En hij zegt, het gaat hierover, dat is die Psalm 118. Over de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden het hoofd des hoeks. En daarna zei hij, en die bouwlieden zijn jullie, en die, de zaligheid, de steen zal van jullie worden weggenomen, je wil hem toch niet? En die gaat ergens anders naartoe. Want de zaligheid zal gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vrucht voorbrengt. Lees het maar nou, want er staat er echt. In Matteüs 21 vers 42 en daar in de buurt. Maar tot hen wordt, tot de ongehoorzame, wordt ook gezegd, hij is niet alleen geworden tot hoofd des hoeks, maar hij is ook geworden steen des aanstoots en rots der ergernis. En die uitspraak is uit Jesaja 8. Vers 14 staat erbij. Steen des aanstoots en rots, steen der ergernis. Weer een ander schriftgedeelte. En de aardigheid van dat schriftgedeelte is, dat wat daar genoemd wordt, steen des aanstoots en rots der ergernis, dat wordt gezegd in verband met de zaligheid, dan wel in verband met Christus, in relatie tot de inwoners van Jeruzalem, staat erbij, het tweestammenrijk van Israël, het ene huis van Israël, die term staat er ook, Jesaja 8 vers 14, want voor het andere huis van Israël zou hij een heiligdom zijn. Dat wil zeggen, voor de 10 stammen is hij iets heiligs, en voor de 2 stammen is hij een steen des aanstoots, waarover zij dan ook inderdaad gestruikeld zijn. Daarmee zegt Petrus dus, dat de zaligheid zoals die gepresenteerd is geworden, ook op de bladzijde hier van het Nieuwe Testament, aan het Joodse volk, door het Joodse volk is afgewezen, zij zijn erover gestruikeld, ook een groot thema bij Paulus in Romeinen 9 tot en met 11 trouwens, zij zijn erover gestruikeld, maar diezelfde zaligheid is terechtgekomen bij het andere huis van Israël. Dat staat in Jesaja 8, dat hier zojuist geciteerd werd. Jesaja 8 vers 14. Maar binnen het kader van deze woorden zegt Petrus, die zaligheid die de Joden verworpen hebben, is terechtgekomen bij u die gelooft. Want voor u die gelooft is hij dierbaar. Voor u die wedergeboren zijt, voor u die als nieuwgeboren kinderkens gevoed wordt met de redelijke onvervalste melk enzovoorts. Hebben u dat nog? Waarbij de gelovigen geassocieerd worden dus met de 10 stammen van Israël of andersom. En daarna, ja, ik moet er natuurlijk niet uitgebreid bij stilstaan, maar daarna vraag je af aan wie is die brief dan eigenlijk geschreven? En het antwoord is aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Hoezo vreemdelingen verstrooid? Wie zijn dat dan? Hij heeft het niet over Joden. Want dat zijn degenen die gestruikeld zijn enzovoorts. Over wie heeft hij het dan? Wie wonen daar in dat gebied dan? En het antwoord is, inderdaad, dat waren vreemdelingen, maar dat zijn de nazaten van 10 stammen van Israël. Die woonden niet alleen daar trouwens hoor, maar op nog heel wat andere plaatsen ook. Maar ja, daarvoor moet je in je geschiedenisboeken duiken natuurlijk. Maar je vindt hier op zijn minst een aanwijzing. En als je je Bijbel bestudeert, zou je toch eens dringend moeten uitzoeken wie er eigenlijk woonde in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Klein-Azië dus, en Bithynië. Dat is het tegenwoordige Turkije nog steeds, hoor. En hoe dat mij heten mag. Maar zoek het maar eens na. Is nou verder mijn punt niet. Maar het punt is wel dat hier die woorden uit Exodus 19 over het koninklijke priesterdom, het priesterlijke koninkrijk, worden toegepast niet op de Joden, in elk geval niet, want die worden geacht gestruikeld te zijn, maar wel op de gelovigen. Dat is eventueel inclusief gelovigen uit de Joden, uiteraard, en wie het maar zijn, hoor. Natuurlijk wel. Maar tot de gelovigen wordt gezegd vervolgens, vers 9, maar gij, dat is u die gelooft uit vers 7, en dat is u die wedergeboren zijt, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, enzovoorts. En dat wordt dus op de gelovigen van vandaag toegepast, in de praktijk. Waarna wij vragen, en dan komt hij, maar nu kom je in de bekende discussie waar het christendom in de praktijk geen raad mee weet. Dan kom je bij de bekende discussie. Deze woorden waren toch in Exodus 19 gericht tot Israël. En hier worden ze gericht toch tot de kerk. Nou ja, oké, tot gelovigen. En voor de Rooms-Katholieken onder u, door de paus. Nou ja, door Petrus, vooruit. Dat kan je niet missen. In Exodus 19, Israël. Hier, niet de Joden, maar de gelovigen van vandaag. Zodat nu, krijgt u de opdracht mee van maak een verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Maak maar een werkstuk en dan kan je er nog op promoveren. Waarschijnlijk niet, want alle varianten zijn al lang bedacht in de loop der eeuwen. Die van, dan is de kerk dus in de plaats van Israël gekomen. Huh? Dan heeft God Israël terzijde. Oh nee, dat kan niet, want er staat, heeft God zijn volk verstoten. En dan zegt Paulus, volstrekt niet. En dat klets je dan weer weg door te zeggen, ja, maar Paulus wist toen nog niet beter. Dat is de ultradispensationalistische variant. Dat dacht hij maar. Een andere optie is trouwens, Petrus wist hier niet beter. Petrus zat er hiernaast. Enzovoorts. Maar als je een grondslag wil vinden voor de zogenaamde vervangingsleer, ik vind het een idiote term. Veel te kort door de bocht, overigens. Maar goed, ja, dan heb je hier een aardige tekst. Dan zijn er nog wel een paar trouwens. Want je kan het niet missen. Wat hier gezegd wordt over de gelovigen van vandaag, wordt oorspronkelijk gezegd over Israël. Maar die problematiek kennen wij ook bij Paulus. Uit Romeinen hoofdstuk 8 en daarna 19 en 11. Namelijk waar hij zegt dat wij als gelovigen bestemd zijn voor zoonstelling, dus voor eerst geboorterecht. En dan moet ook de vraag gesteld worden, dat kan niet, want het is aan Israël beloofd. Israël is mijn zoon, Ephraim is mijn eerstgeborene, enzovoorts. Hoe kan zoiets? En dan wordt Paulus min of meer gedwongen, zogezegd, om eerst voor hij komt bij de praktische toepassing van het een en ander in hoofdstuk 12 enzovoort, om eerst hoofdstuk 9, 10 en 11 ertussen te zetten als het ware, want zo wordt het beschouwd, als een intermezzo, een parenthese in de brief, waarin je moet uitleggen hoe het nou kan dat dingen die aan Israël beloofd waren terecht zijn gekomen bij de gemeente van vandaag. En misschien zijn het wel de moeilijkste schriftgedeelten uit. Nou, ik denk niet dat dat zo is. Lijkt, nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb de indruk dat het de mensen ook weer niet interesseert. Omdat het, men interesseert zich alleen voor de eigen zaligheid, toch? En dan is dit te theoretisch. En dat gaat men aan voorbij. Bovendien, via een leer van uitverkiezing is heel de verkiezing van Israël gemystificeerd. Is men kwijtgeraakt. Dus wat moet je er nog mee? Wat is eigenlijk Israël? Men weet het niet. En dan wordt het helemaal moeilijk. En zo blijven die dingen liggen. Maar de realiteit is dat de zaligheid zoals die gedeponeerd zou worden bij Israël zoals beloofd was, inderdaad bij Israël terecht is gekomen, maar niet bij de Joden tot op heden. Niet bij dat huis van Israël, dat van de twee stammen, het Joodse huis, maar bij het andere huis. En dan kun je antwoord geven op al die problematiek. Hoe zit dat hier? Nou, makkelijk genoeg. Gaat over de 10 stammen van Israël. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, ja, de Joden, en die zijn gestruikeld en ze zijn verhard geworden tot op deze dag. En daarom lees je Romeinen 11. Ik wil nu dat u onbekend zijn dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Is de vraag welk deel van Israël? Het antwoord is het Joodse deel. En dat blijft dan zo. Totdat ook de 10 stammen in het geloof niet blijven. En dan worden die weer afgesneden. En dan gaat het verhaal weer verder met de 2 stammen van Israël enzovoorts. Al dit soort moeilijke schriftgedeelten, die vallen vanzelf op hun plek. Ik bedoel, nee, ze staan op hun plek, maar ze worden vanzelf duidelijk dan. En in de praktijk, want de theorie is, het gaat over Israël, zijn er de 10 stammen, maar in de praktijk hebben die dingen heus alleen maar betrekking op de gelovigen daaruit. Dat geldt voor de Joden ook. Voor zover het Joodse volk ons een Bijbel heeft nagelaten, zoals men graag zegt, ja, dat is dan toch voor degene die trouw bleven min of meer aan dat woord. Niet meer, maar wel min. Ze hebben het meegebracht, om zo te zeggen. Dat dan weer wel. Want ja, de volstrekt atheïstische Joden onder hen, die hebben daar apart nog deel aan gehad, uiteraard. En iets dergelijks geldt in onze dagen ook. Voor zover het woord bewaard wordt onder de 10 stammen van Israël, gebeurt het dan in hoge mate dus door de gelovigen daaruit, die het als hun roeping zien. Om wat voor reden dan ook. Waarschijnlijk ook gewoon als vanzelfsprekend. Het is het woord van God, daar zijn we trouw aan, dat bewaren wij enzovoorts. En dat we daarmee de Israëlitische priesterlijke functie vervullen, ja, dat zullen niet veel mensen weten. Maar het is wel zo.
Moet je het weten als je naar de hemel gaat?
Het heeft er toch niks mee te maken?
Ik snap er niks van.
Dat hoeft ook niet. Als je blijft vastzitten op dat of ik naar de hemel ga of niet, dan heb je in al deze Bijbelstudies niks. Dan kan ik in één ding zeggen, je gaat naar de hemel als je komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Maar daar hebben we het niet over. Waar we het over hebben, is over wat de Bijbel allemaal leert. En de Bijbel leert, God heeft een volk uitverkoren om hem hier op aarde te dienen. En ook om dit evangelie te prediken. Wie moet dat doen? Wie heeft God daarvoor aangesteld? Enzovoorts. En dat is Israël. En voor zover wij als gelovigen dat vandaag doen en het woord bewaren en prediken, enzovoort, vervullen wij die Israëlitische functie van priesterlijk volk, van volk dat hem dient. Zijn wij dan Israël? Ja, dat is zo. Ja, wij zijn Israël. Of ook Jacob zijn, dat is nog een ander verhaal. Maar de meeste van ons wel, denk ik. Ik weet niet of je dat zeggen mag, maar de meeste van ons wel, denk ik. Maar wij doen dit en dat is wat God doet in onze dagen en wat hij geprofiteerd heeft. Als de Joden het niet willen, het volk zal verhard worden, zal in duisternis wandelen, zal in duisternis blijven. Het kiest daar ook voor, maar ergens in de wereld gaat dan alsnog het licht aan. Ergens anders. En dat zingen we met kerst, maar nauwelijks iemand weet wat het betekent. U weet wel, er is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren, maar over u zal het licht opgaan, enzovoorts. Waar gaat dat over? Oh ja, en wij denken, het gaat over onze zaligheid, dus dat zijn wij. Het gaat over mij, enzovoort. En daarom vieren we kerstfeest, enzovoorts. Het komt natuurlijk redelijk in de buurt, maar de essentie van het schriftgedeelte is echt anders. Dat gaat over Gods werk en Gods plan. Hoe moet dat gaan met Israël en met dat volk dat hij zich verkozen heeft voor zijn naam en dat het woord van God zou bewaren enzovoorts. Maar nogmaals, uitverkiezing als zodanig en zeker in dit verband waar we het nog uitgebreider over hebben, heeft niks van doen met eeuwige zaligheid, laat staan met de hemel of zoiets. Het heeft van doen met de aanstelling in de dienst van God. Aanstelling in een priesterlijke functie, zo van de Heer roept zijn dienstknechten en hij zegt, hier heb je je pond en dat is het. Doe de handeling totdat ik kom. En zo deed hij dat met Israël en hij gaf hen zijn woord en hij zei, dit is het. Houd je eraan, bewaar het en indien gij naastig mijn stem zult gehoorzaam zijn, dan sta je in mijn dienst. En als je het niet meer wil, als je dat niet meer doet, begrijp je goed, dit was niet een conditie, dat was een dreigement. Als je dat niet meer doet, schop ik je eruit. Ik denk niet dat ik nou grove termen gebruik, want er staan veel grovere termen in dat verband in de Bijbel. En dat is ook wat de Heer gedaan heeft. Met Israël, met de beide huizen van Israël in de loop van de geschiedenis. Maar Israël tot vandaag vervult nog steeds de oorspronkelijke functie. Alleen dat is heel wat meer, heel wat breder dan alleen het Joodse aspect daarvan. Terug naar 1 Petrus 2, vers 7. Waarin teruggegrepen wordt trouwens op vers 6 over de steen, de uitverkoren steen, de dierbare steen, de kostbare steen, de edelsteen uit Jesaja 28. Petrus' commentaar daarop is, voor u die gelooft, is hij, die steen, dierbaar. Maar tot de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. En de rest van het vers is niet uit die psalm 118, die van het hoofd des hoeks. Maar is, hij is geworden een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En dat is hij geworden dus voor de ongehoorzamen. Maar het is geciteerd uit Jesaja hoofdstuk 8, vers 14. En dat ik er naartoe ga is omdat inderdaad het vers wat geleden heeft, voor het in onze Statenvertaling terecht is gekomen. Daar staat in vers 14, daar in de eerste plaats, dit hoofdstuk heeft rechtstreeks van doen met het idee dat er hoe dan ook altijd een gelovig overblijfsel zou zijn. In Israël, want daar gaat het om bij Jesaja. En dat het altijd zo'n gelovig overblijfsel zal zijn, wordt uitgedrukt in de naamgeving van de zonen van Jesaja, zoals vermeld in vers 1 en in vers 3. Ze hebben wat ingewikkelde namen, maar goed, het gaat om dat er altijd een overblijfsel zou zijn. Die opvatting, die vinden we ook bij Paulus in Romeinen hoofdstuk 11, als hij zegt, er is ook in onze dagen een overblijfsel na de verkiezing van Gods genade enzovoorts. Het is vast een beginsel. Uit Israël, een overblijfsel uit Israël. Maar in dat verband spreekt Jesaja over de toekomst. Hij spreekt over dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen. Lees maar vers 17. Daarom zal ik de Heere verbijden die zijn aangezicht verbergt. Ik zal de Heere verwachten dus, hè. Die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Ik zal hem verwachten. Zie ik en de zonen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël. Maar die kinderen, dat zijn die twee zonen, waarvan de ene heet haastig tot de buit. Haastig buit en spoedig roof. En de andere heet een overblijfsel zal zalig worden, of zal behouden worden. Dat is wat hier staat in vers 1, 2 en 3 enzovoort, gaat daar niet verder op in. Maar die zonen die de Heere gegeven heeft, die zouden tot tekenen zijn, maar ze zijn tot tekenen van, nou ja, in de praktijk, de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Dat is Hebreeën 2 waar het wordt aangehaald. En daar blijken die twee zonen beelden zijn van het overblijfsel uit Israël in onze dagen. Maar dat is de gemeente. Maar dat vertel ik zo in het algemeen zo even. Rondom vers 14, want het gaat me om vers 14. Want vers 14 wordt door Petrus aangehaald. Vers 18 wordt aangehaald door Paulus in Hebreeën 2. Maar vers 14 zegt dan. En dat dan wijst niet op een bepaald tijdstip, maar op een onbepaald tijdstip in de toekomst. In goed Brabants ooit een keer. Later, dan. Je hebt nu en je hebt dan. En dan is in de toekomst. Ooit in de toekomst zal hij, en omdat ik er niet te lang over doen wil, zeg ik maar meteen hoe het zit. Dan zal hij, en daarna streep je uw lieden door, want er staat er helemaal niet, er staat schuin gedrukt. Nou ja, je hoeft het niet door te strepen, maar dat is wel een manier om dit even te onthouden. Uw lieden staat er niet. Dan zal hij tot heiligdom zijn, want een, ja, dat mag wel, maar een, dat is het onbepaalde lidwoord. Dat is typisch Nederlands. Nou ja, West-Europese talen hebben dat woord. Maar de klassieke talen die kennen dat niet. Die kennen wel een lidwoord, maar het is altijd het bepalend lidwoord. Dat wil zeggen, het heiligdom. Voor mij een paar de heiligdom, maar een heiligdom. Dat suggereert dat er meerdere zijn en dit is een van de velen. Maar dat woord staat er niet, dus je moet het gewoon weglaten. Het doet er niet toe. Dat is gewoon onzin. Dan zal hij heiligdom zijn, of tot heiligdom zijn. Voor iemand, tot, dus ergens naartoe. Voor iemand zal hij een heiligdom zijn. Daarna staat er het woordje maar. En daarvan heb ik u ook al eens gezegd, dat bestaat ook niet. Dat niet helpen. Het is het voegwoord waarbij een tegenstelling wordt uitgedrukt. En de vertalers vinden dat soms nodig. Die zeggen, nou, het is een tegenstelling, dus we vertalen met maar. Maar als je het commentaar van de vertalers weglaat, wordt het dus gewoon en, want dat staat er ook. Gewoon en. That's it, en. Wah. Hebreeuws, wah. Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot, en van een wist u al dat het niet bestaat, dus ja, haal hem maar weer weg. Dan zal hij tot heiligdom zijn, u weet wat een heiligdom is? Gewoon iets heiligs. Nee, bij dom denken wij meteen aan een kerkgebouw of zo. Ik weet niet hoe dat komt, maar een heiligdom is gewoon een heilig ding. Iets heiligs. Dan zal hij iets heiligs zijn. Maar ook, hij zal zijn tot steen des aanstoots. Dus en tot steen des aanstoots. En ik vestig er uw aandacht op dat dat twee verschillende dingen zijn. Want hij zal tot zijn, dat wil zeggen het is subjectief. Er zijn er die hem zien als iets heiligs. Hij zal voor sommigen tot iets heiligs zijn. En voor anderen is hij tot, dus voor anderen is hij een steen des aanstoots. Dat is het tegenovergestelde. Denk ik omdat dit subjectieve dingen zijn. Hè? Hij is tot dit of tot dat. En voor de een is een steen een mooi ding om op te bouwen. Voor de ander is een steen een mooi ding om een reus mee dood te gooien. Toch? En voor een ander is een steen een ergernis, want het ligt in de weg. En men struikelt erover. Nou ja. Dus hij zal zijn tot heiligdom en tot steen des aanstoots. En dan staat er, en tot rots der struikeling. Maar rots der struikeling of rotssteen der struikeling is volstrekt hetzelfde als steen des aanstoots. Vroeg ooit een keer uit de Bijbelschool in Doorn, vroeg ik, wat is het verschil tussen dit of dat? En toen zei iemand, ik weet niet meer wie het was, toen zei iemand, je schrijft het anders. En die heb ik erin gehouden. Je schrijft het anders, want voor de rest is er geen verschil. Steen des aanstoots en rots der struikeling. En dat het twee keer staat, is omdat het zo nadrukkelijk vermeld moet worden. Dus de manier om klemtoon te leggen. Zo wordt het door Petrus ook aangehaald, overigens, in waar we zojuist waren, 1 Petrus 2. Steen des aanstoots, rotssteen de struikeling. Via het Grieks wordt het eventueel ook nog ergernis. Maar ergernis is hetzelfde als struikeling. Dat is wat het betekent. Ergernis. Men struikelt erover. Hij zal dus twee dingen zijn. Iets heiligs, enerzijds. En anderzijds, dat wil zeggen voor anderen, dat is de strekking van tot. En dat zeg ik nou voor de derde keer, denk ik. Maar goed, om het u vooral duidelijk te maken. Hij is tot dit en tot dat. Voor de een is hij iets heiligs en voor de ander steen des aanstoots, namelijk rots der struikeling. En hij is dat, beiden, hoe verschillend ook. Hij is twee dingen. Den, en dat betekent voor de, het is een naamvolsvorm, hoef je de Duitsers niet uit te leggen, aan Nederlanders wel, helaas. Voor de twee huizen van Israël. Hij is dus twee verschillende dingen voor de twee huizen van Israël. Laat het goed tot u doordringen. Want je eerste optie is dan dat hij het ene is voor het ene huis van Israël en het andere is hij voor het andere huis van Israël. Niet noodzakelijk, maar het is wel het meest voor de hand liggend. En dan lees je verder. Hij is dus die twee dingen voor de twee huizen van Israël. En dan staat erachter, hij is tot strik en tot net. En soms denk ik dat je er misschien Romeinen 11 bij moet lezen of zo. Maar er zijn nog wel meer schriftplaatsen. Want de termen strik en net worden ook gebruikt in verband met het Joodse volk. Er zijn nog meer termen trouwens, die allemaal spreken over hun struikeling, over hun ongeloof, hun val, hun vermindering. Die termen vind je ook trouwens, enkele daarvan althans, vind je ook in Romeinen 11. En dan heb je nog hun tafel worden tot een val en tot een strik en tot een net. Staat er ook allemaal. En hier vind je die strik en die net, dat net. Want strikken en netten worden gebruikt om konijnen of anderszins beesten dan wel vogels te vangen. Weliswaar voor het goede doel, maar daar hebben die beesten geen profijt van, hoor. Van dat goede doel. Dat begrijp je toch hopelijk, hè? Het kost de kop, ja. Waar ik mee gezegd wil zijn, dat niet alleen steen des aanstoots en rots der struikeling termen zijn die geassocieerd worden met het ongelovende val van het Joodse volk, maar de termen strik en net ook. Hier ook, want er staat achter, tot een strik en tot een net de inwoners te Jeruzalem. Maar Jeruzalem, sprekend over de beide huizen van Israël, en dat doen we hier toch, Jeruzalem was de stad, de hoofdstad van het tweestammenrijk van Israël, van Juda. In ieder geval, Jeruzalem was niet de stad van het tienstammenrijk. Waarna volgt, als hij, de Heer, voor Jeruzalem en dus voor het tweestammenrijk, het Joodse volk, een strik en een net is, dan wel een rots des struikeling, dan wel een steen des aanstoots, blijft over dat hij toch iets heiligs is, of als heilig beschouwd wordt, door, voor of door, het andere huis van Israël. Nou ja, en daar heeft Petrus het over. Alleen hij vat het meteen samen voor alle praktische doeleinden en zegt, voor u die gelooft, is hij heilig, voor u die gelooft, is hij dierbaar, maar tot de ongelovigen wordt gezegd, enzovoorts. En dan heeft hij het over een rots des struikelings, een steen des aanstoots. En inderdaad, daar gaat het over, maar dat wordt daar ook door Petrus toegepast op het Joodse volk. Dat lijkt me duidelijk. Maar daarna blijft over het heilige voor het andere huis van Israël.
Misschien heb ik het niet volgen, maar hier staat toch dat hij een steen des aanstoots en een rotssteen des struikelings is voor de twee huizen van Israël.
Ja, maar nou lees je het vers half, daarom kom je daar niet meer uit. Hij is een heiligdom en steen des aanstoots en rots des struikeling voor de twee huizen van Israël. Dat is wat er staat. En daarom zeg ik, er staan twee dingen voor de twee huizen van Israël. Iets heiligs, met, ik zeg het nog een keer, tot heiligdom wil zeggen niet dat hij objectief gesproken een heiligdom is, maar het betekent dat hij voor iemand een heiligdom is. Naar iets of iemand toe. Dat wil zeggen, hij wordt als heiligdom beschouwd, enerzijds. En anderzijds wordt hij beschouwd als steen des aanstoots en rots des struikeling. En die beide dingen, die worden toegeschreven aan de twee huizen van Israël. Maar het zijn tegengestelde dingen. De Joden beschouwen hem niet als iemand die heilig is, als iets heiligs. Voor de Joden is hij een rots der struikeling, ze zijn over hem gestruikeld. Voor wie is hij dan een heiligdom? Volgens dit vers. Kijk, dan gaat hij volgens dit vers voor het andere huis van Israël. En volgens 1 Petrus voor de gelovigen. Nou, en dat verschijnsel, ja, dit is studie, je telt het bij elkaar op en dan heb je dat. Daar volgt uit dat de positie van de gelovigen ontleend is aan en gebaseerd is op de positie van de 10 stammen van Israël. Doe nog zo'n voorbeeld. Ja, je komt in hetzelfde verband terecht, maar nog zo'n voorbeeld. De Bijbel kent de volheid der heidenen. Maar de volheid der heidenen is volgens Genesis 49, Genesis 48, sorry. Volheid der heidenen is volgens Genesis 49 het nageslacht, afstamming, het volk wat komt van Efraïm. Want Efraïm zou tot volheid der heidenen worden. En Efraïm is de rechtstreekse erfgenaam bij die gelegenheid meteen van Jozef. Maar in Romeinen 11 is de volheid der heidenen de verzamelde gelovigen van onze bedeling. Daarna tel je ze bij elkaar op. En dan krijg je dus dat de verzamelde gelovigen van onze bedeling geacht worden erfgenamen te zijn van Jozef. Daarna gaan we controleren of het klopt, want Jozef was van Efraïm dus. Jozef Efraïm was immers de eerstgeborene, is dan de gemeente van eerstgeborenen. Jazeker. En daar ging het ook over in Romeinen 9 tot en met 11, over de aanstelling tot zonen enzovoort. Was het dan niet aan Israël beloofd in het algemeen en aan Efraïm in het bijzonder? Jazeker. Maar dat is de positie van de gemeente. Nou ja, enzovoort. Tel ze maar bij elkaar op, zo gaan die dingen. Ik bedoel, dat is studie. En voor dat doel haalt Peters die schriftplaatsen dus ook aan. Wanneer hij zegt, hij is voor de... Tot de ongehoorzame wordt gezegd, steen die de bouw die de verworpen hebben schoren tot hoofd des zoeks, steen des aanstoots en rots der ergernis. En hij citeert achter elkaar dus meerdere schriftplaatsen, maar je wordt geacht ze na te zoeken. En daarna zegt hij ook degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Dat wil zeggen, zoals ook vastgelegd is in het woord van God en in het profetisch woord. We konden weten dat het zo zou gaan. Het is tevoren aangekondigd. Het kon ook niet anders. Dat schrijft Johannes in Johannes 12 overigens. Het kon ook niet anders, zo zou het ook gaan. Dat geldt voor het Joodse volk. Maar de vraag is daarna weer, heeft God dan zijn volk verstoten? En het antwoord is, ja, het Joodse volk wel, maar het instammen niet. Zoals ooit, God zijn volk verstoten, dat was de instammen wel, maar de twee stammen niet.
In geen geval staat
er. Ja, dat klopt, ja. Inderdaad, dus niet. Nee, in geen geval. Volstrekt niet staat er, ondenkbaar, zo in woorden van die strekking. Ja, in geen geval, dan denk je toch in het geval van, ja, daar kom je weer onderuit, hè. Maar goed, nee, het mag echt niet al te moeilijk zijn. Zo gaan die dingen en daarmee is trouwens dat hele probleem verklaard. Daar is feitelijk niks moeilijks aan. Alleen, men moet niet verzuimen om te doen wat ik altijd zeg dat je doen moet. Als het Nieuwe Testament en Oude Testament in schriftplaats wordt aangehaald, dan moet je hem nazoeken. Nou, we dat dan en bestuderen en daarin betrekken. Ik heb daar ook fouten in gemaakt. Ik heb dat ook verzuimd. Vooral waar het gaat om Romeinen 9 tot en met 11, overigens. Dan... nazoeken, maar dat zou je moeten doen. En dat zal ik dus nu ook nog doen, want we hebben nog een paar minuten. Want hier houdt Peters ook aan de uitdrukking, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. En toen zei ik, ja, dat staat in Matthäus 21, dat klopt, maar daar ga ik dus nu naartoe. Want in Matthäus 21 zijn we in de zogeheten Lijdensweek, de paar dagen van zondag naar vrijdag, weet u wel. Van, nou ja, waarin de Heer zo in Jeruzalem is en inderdaad gelijkenissen vertelt. En Matthäus 21 is die gelijkenis, daar heb je in ieder geval die mooie gelijkenis, vers 28, ik kan er nooit omheen, die staat daar, dit is zonde om niet te noemen. Matthäus 21, vers 28, de gelijkenis van de twee zonen, vader had twee zonen en zei tot de beide zonen, ga en werk in mijn wijngaard. En toen de ene zoon zei, ja pa, en ik deed het niet, en de ander zei, nee pa, en ik deed het wel. En toen was de vraag, hoeveel kippen had die boer? Oh nee, dat was een andere. Nou ja. Nou ja, zoiets. Ik bedoel, het is zo simpel. Ik ben van mening, natuurlijk, misschien chargeer ik de zaak een beetje, maar ik ben van mening, op het moment dat je leest, een mens had twee zonen, dan weet je waar het over gaat. Sinds Genesis. Een mens had twee zonen. Raad eens wat, ze worden verwisseld. Gebeurt altijd. Je mens heeft twee zonen, worden verwisseld. Oké, vader had twee dochters. Komt minder vaak voor. Maar wat denk je wat er gebeurt? Ze worden verwisseld. Ken u bij onze geschiedenis? Toch? Ja. En de Heer had twee dochters. Nee, twee vrouwen. Ohola en Oholiba. Ik moet altijd flink ademhalen, dat kost een boel lucht. Die naam hoor. Hè? En raad eens wat. De ene wordt weggestuurd omdat ze zich misdraagt, maar de ander is nog veel erger, staat er daarna. En trouwens, ze heette bij gelegenheid ook gewoon Jeruzalem en Samaria. En er zijn er nog steeds die vrouwen. En ze worden verwisseld. Dat is wat er gebeurt. David en Batsheba hadden twee zonen. Nou, één stierf en toen... Nou ja, goed. En toen waren het Salomo en Nathan. En raad is wat, ze worden verwisseld. Valt niemand meer op, maar het gebeurt wel. En dan had Juda twee zonen, was ook tweeling trouwens, Peres en Sera, of Sera en Peres. Maar ze worden verwisseld, zodanig dat we nou nog niet weten onder welk beker dat balletje zit. Toch? Deze komt het eerst uit, krijgt het lintje, en nou, maar we weten nog niet. Want die ging weer terug. Weet u? En nou lees je, een mens had twee zonen. En de ene zei, vader, ik ga weg, geef mij mijn deel. En daarna bracht hij dat deel een beetje door en raakte hij in armoede en raakte zijn identiteit kwijt. Wist niet meer wat hij was bij de konijnen. Nee, bij de varkens was het, geloof ik. Bij de varkens. En op een gegeven moment werd hij wakker en werd aan zichzelf ontdekt. Want zo heet het in Jeremia. Hij wordt aan de gelijkenis van de verloren zoon. Die staat toch niet in Jeremia? Nee, nee. Maar ik ben het schriftgedeelte met elkaar aan het vergelijken. Hij wordt aan zichzelf ontdekt en hij zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En die zag hem van verre. Wie waren er ook alweer van verre? Gij die eertijds verre waard en vervreemd van het burgerschap Israëls. Dit is niet bij te schrijven, dat weet ik. Maar ja, hoe moet ik het dan doen? Eén voor één. Twee zonen. En die zoon kwam terug, die verloren zoon. Maar die andere zoon, die voelde zich gepasseerd. Weet u nog? Ze waren verwisseld onderweg, min of meer. Want het is niet de gelijkenis van één verloren zoon. Het is een gelijkenis over twee zonen. Waarbij de een jaloers wordt op de ander. Maar hoe zat het ook weer? Ik zal u tot jaloersheid verwekken door een ander volk. Dat zijn de beide huizen van Israël. En hier ook. En de ene zegt ja pa, maar hij deed het niet. En de ander zei nee pa, en hij deed het wel. Daar heb je ze. Het is de Joodse variant die zegt ja pa, maar hij doet het niet. En het is die van de tienstammen die zegt nee pa, maar hij doet het wel. Toen eenmaal het nieuwe verbond aanbrak, was daar het evangelie welkom. Maar bij de Joden niet. En daar gaat het om. En dan nog één. Want er staat natuurlijk veel meer, maar zoveel tijd heb ik nou niet meer. Dus dan komt de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En waar die over ging, ja, over boze wijngaardeniers, die dan de erfgenaam doden van de wijngaard en de wijngaard zelf willen houden. En de overpriesters en fariseeën, vers 45, hoorden zijn gelijkenissen. Deze zijn gelijkenissen, wat waren er twee? Horen deze zijn gelijkenissen? En ze verstonden dat hij van hen sprak. Maar u begrijpt toch dat zij dan degene zijn die zeggen, ja vader, maar ze doen het niet. En ze zijn de boze wijngaardeniers. Die de vrucht van de wijngaard niet inleveren. En de zoon van de wijngaardenier, om zo te zeggen, doden. Toch? Staat het toch gewoon? Nou goed. En dan gaat hij weer. De heer vertelt die gelijkenis. En dan vertelt hij dat die boze wijngaardeniers, die nemen die zoon, die zeggen, ze zeggen dat is de erfgenaam, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. Dat zijn letterlijk de woorden van Caiaphas in Johannes 11. Staat er in mijn Bijbel zelfs bij. Jesaja 11 vers 53, hoef je ook niet zelf te bedenken. En in de gelijkenis, zij namen die zoon dus, wierpen hem uit buiten de wijngaard en doden hem. En toen was de vraag, wanneer de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die landlieden doen? En toen zeiden ze, hij zal de kwaden en kwade dood aandoen, doen verloren gaan, staat er gewoon. En hij zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijd zullen geven. Goed. Vers 43, want ik sla eerst de vers over. Vers 43. Toen zei de Heer, daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods, waar de wijngaard de uitbeelding van is. En eigenlijk de wijngaard is Israël hoor. Maar lees je Jesaja 5, bijvoorbeeld. Daar staat het gewoon, letterlijk. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u, Joodse volk, zal worden weggenomen en aan een volk gegeven, een volk enkelvoud, één volk, aan één volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Waarna ook nog volgt, wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen, enzovoorts. De steen des aanstoots, des struikeling in verband met het Joodse volk. En intussen terug naar vers 42. Hebt gij nooit gelezen in de schrift de steen die de bouwlieden verworpen hebben? Want de steen is Christus en daarmee de zaligheid en daarmee het koninkrijk Gods. Want het is ook de steen niet alleen van de tempelbouw, maar het is ook de steen uit Daniël 2... zonder handen afgehouwen, die steen die de hele aarde zou vullen. Het koninkrijk van de steen wordt het ook wel genoemd. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En die bouwlieden zijn het Joodse volk, maar met die steen komt het goed. En die steen krijgt de beste plek, de meest eervolle plaats van de tempel. Vandaar dat men zingt de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was enzovoorts. En dat klopt. Al staat er niet bij dat van een tempel was, maar men heeft dat kennelijk ontleend aan Efeze 2. Bloemen voor degene die dat bedacht heeft. Want dat is volkomen correct. Helemaal goed. Een tempel. Die steen, ja. Maar in dat verband, het koninkrijk zal niet voor een poosje van u afgenomen worden, maar het koninkrijk zal van u afgenomen worden en gegeven aan een ander volk dat zijn vruchten voortbrengt. En strikt genomen, soms moet het, strikt genomen, dat andere volk zijn dus niet de twee maar de tien stammen en de vrucht daarvan is de gemeente. Zijn de eerstelingen. Die eerstelingen hadden ook uit Juda kunnen zijn, bij wijze van spreken. Nee, het kon niet, want het was geprofiteerd dat het niet zo zou zijn. Maar, toen maar, hypothetisch. Hypothetisch hadden, zouden de Joden tot geloof hebben kunnen komen. En dan zou de stem des roependen in de woestijn, dat zou dan inderdaad Johannes de Doper geweest zijn. En Johannes de Doper zou Elia geweest zijn. Staat allemaal zwart op wit in je Bijbel, deze hypothese. Dat zou gekund hebben. En als jullie tot geloof waren gekomen, zou hij Elia geweest zijn enzovoort. Had allemaal gekund en dan zou het koninkrijk in die dagen zijn aangebroken. En dan zouden de eerste gelovigen daaruit zouden geworden zijn tot een gemeente van eerstgeborenen. Met een hemelse bestemming, een hemelse roeping. Maar ja, ze wilden niet en dus is het langs de andere route gegaan. Niet via de twee, maar via de tien. En dat is in overeenstemming met wat geprofiteerd was, ligt in ieder geval vast in de verdeling van het eerstgeboorterecht, die immers niet meeging met Juda of met Ruben, maar die meeging met Jozef. Want via Jozef en via Efraïm en eventueel Manasse zou in onze dagen de gemeente van eerstgeborenen gebouwd worden. En als een Jood vandaag tot geloof komt, krijgt hij deel aan de zegeningen van Jozef. Oh, ik ken er nog wel een paar zo. Als een Jood in die dagen tot geloof zou gekomen zijn, dan zou je deel hebben gekregen aan de zegeningen van Benjamin. Het evangelie, dat Paulus predikte. Paulus was, ja, ik weet dat dit moeilijk is, maar daar kom je toch voor. die Benjamin niet. Paulus was toch de lichtdrager. Benjamin zou toch een licht zijn bij Juda. Een lamp des Heren bij Juda. Zoals in het Oude Testament geprofeteerd. De enige Benjaminiet die we kennen in het Nieuwe Testament is Paulus. En die bracht de zegeningen van zijn volle broer Jozef. De enige volle broer van Jozef was Benjamin en andersom. Hij bracht de zegeningen van Jozef bij Juda. En hij predikte dus het evangelie aan de Joden. Ja, ook aan de heidenen, maar dat deden alle apostelen. Maar Paulus specifiek aan de Joden. Ook voor zover ze onder de heidenen verstrooid waren. Enzovoorts. Ik bedoel, dit zijn toch echt duidelijke dingen, maar ze berusten, en dat is de clue van het verhaal, ze berusten op het oud-testamentisch profetisch woord. En wat ik uit de hele theologische discussie altijd weer meekrijg, is dit, dat men zegt, die nieuw-testamentische bijbelschrijvers nemen teksten uit het Oude Testament en ze geven ze in het Nieuwe Testament een toepassing. En dat is niet waar. Zo van, je kunt er alles mee doen. En dus is het ook niet van belang om vanuit het Nieuwe Testament die Oud-Testamentische schriftplaatsen te zoeken. Dat doen die theologen zelf ook niet. Die zoeken teksten om zelf een toepassing eraan te geven. En ze beweren dat de Nieuw-Testamentische bijbelschrijvers dat ook doen. Heb je die nog? Ik heb al vaker, ja, ik moet ermee ophouden een keer, maar dat komt vanzelf wel dat ik er een keer mee ophoud. Dat duurt niet zo lang meer, maar u weet wel, die professor Runia, die zei gewoon, het is ondenkbaar dat David bij het schrijven van Psalm 8 gedacht heeft aan Christus. Toen hij zei, wat is de mens dat gij zijne gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Met de schrijver van de Hebreeënbrief, waarvan ik denk dat het Paulus is, die zegt dat het wel degelijk zo is. En Petrus zegt in Handelingen 2 dat David bij het schrijven van Psalm 16 wel degelijk gedacht heeft aan Christus en wist dat de woorden die hij schreef op Christus van toepassing zouden zijn enzovoorts. En daarom, als in het Nieuwe Testament een tekst wordt aangehaald, moet je inderdaad eerst terug naar het Oude Testament en kijken wat zo'n tekst daar betekent. En die betekenis, die neem je mee naar het Nieuwe. Nou ja, ik ben natuurlijk ver over tijd dan weer, maar kijk, gisteren was ik in Emmen, daar hebben we het over Jesaja, waren we in Jesaja 40, al langere tijd trouwens. En dan zeg ik, ja, als je het Nieuwe Testament als zodanig niet hebt, en je leest Jesaja 40 en je leest over de stem des roependen in de woestijn die de weg voor de Messias moet bereiden, dan weet je zeker dat dat een uitspraak is, een bedekte uitspraak. Natuurlijk, verborgenheid. Een bedekte uitspraak over de Heer Jezus in zijn eerste komst. Die de weg moet bereiden, waarvan het Nieuwe Testament later ook zegt dat hij dat gedaan heeft. En heeft de weg geopend en hij is de weg, de waarheid en het leven. En is een verse levende weg tot in het heiligdom, zelfs tot in de hemel, maar in ieder geval tot in het nieuwe verbond enzovoorts. En daarna lees je over Johannes de Doper het Nieuwe Testament. En dan krijg je te horen dat hij die stem des roependen in de woestijn is. En dan weet je dat je op moet letten. En de uiteindelijke conclusie is dat Johannes de Doper een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Zodanig dat als iemand in die dagen zou gezegd hebben, Jezus kan de Messias niet zijn, want eerst moet er nog komen die stem des roependen in de woestijn, dan was Johannes de Doper die stem des roependen in de woestijn. En dat is precies wat ik daar straks zei en wat de Heer Jezus zei. Als jullie nu tot geloof zouden komen, zou hij geweest zijn, niet alleen de stem des roependen in de woestijn, maar ook Elia en ook die engel uit Malachi 3 vers 1 die eerst zou komen. Maar in alle gevallen Stem dus roepen in de woestijn. Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. En zie, ik zend eerst de profeet Elia. Ze allemaal uitspraken over de Heer Jezus in zijn eerste komst. Alvorens de Heer Jezus Christus komt in heerlijkheid. Als de Messias. Met de woorden, dames en heren, daar ben ik. Want in het verleden heeft hij dat nooit gedaan. In het verleden had hij geen gedaante, nog heerlijkheid, dat we hem zouden gewild hebben, begeerd hebben, staat er in Jesaja 53. En toen hij eenmaal opstond uit de dood en het hele werk achter de rug was en hem alle dingen waren onderworpen, verdween hij. Want voorlopig is hij nog bezig met de stem des roependen in de woestijn. Er zit veel meer aan vast, ook in verband met dit wat we nou vanavond besproken hebben. Het is nog steeds de stem des roependen in de woestijn, enzovoorts. Het is nog steeds voorbereiding voor, het bereiden van de weg des Heren. En dat is wat door de Heer Jezus nu gebeurt, want de voorbereiding houdt onder andere in de verzameling van een volk voor zijn naam met een hemelse bestemming als volk van eerstgeborenen. Officieel uit Israël, zeker wel, maar het is nog niet voltooid, dat komt pas in de toekomst. En zo steken die dingen in elkaar en zo worden ze in het Oude Testament ook ons voorgehouden. Maar men kent het Oude Testament niet, men kent het Nieuwe Testament niet. Men weet, moet alleen weten, wat gaat over mijn zaligheid, waar staat wat ik moet doen om in de hemel te komen. Of in de Elyseese velden, of in het Nirwana, of in het Valhalla, of wat het maar was ook alweer. En niet dat ik daar de spot mee wil drijven, ik weet, dat is belangrijk. Natuurlijk. Maar ik neem altijd maar aan, ik moet daar wel van uitgaan. Dat we dat weten en het is ook gauw genoeg geregeld. Je gelooft gewoon wat God gezegd heeft en dat rekent God tot gerechtigheid. Dat is het. Staat het ergens? Ja, er staat meerdere plaatsen en dan hebben we dat weer gehad. En dan kun je tenminste overgaan tot je te voeden met dat woord van God, waardoor je wordt toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen en daarmee trouwens ook aan een koninklijk priesterlijk volk. Een uitverkoren volk. Het gaat niet over je eigen uitverkiezing. Je krijgt deel aan de uitverkiezing van zo'n volk. En op een iets hoger niveau. Maar misschien komt die dan volgende keer aan de orde. Je krijgt deel aan de uitverkiezing van Christus. Want God heeft Christus uitverkoren. Van voor de nederwerping der wereld. Enzovoorts. Maar voor vanavond moeten we het hier dringend bij laten. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u ons verlost hebt uit deze duistere wereld en ons niet alleen eeuwig leven gegeven hebt, reeds nu, maar ons bovendien deelgenoot hebt gemaakt van het burgerschap Israëls. En dat wij die eertijds verre waren nabijgebracht zijn door de Heer Jezus Christus die onze vrede is. Maar bovendien zijn wij geworden tot eerstelingen daaruit, zodat onze bestemming ligt in de hemel. En wij geroepen zijn om als koningen en priesters deel te hebben aan de heerlijkheid van onze heiland zelf. We danken u voor deze dingen die wij lezen in uw woord, die wij niet kunnen begrijpen, waar we ons geen voorstelling van kunnen maken, maar waarvan we zeker zijn toch omdat u ze in uw woord hebt geopenbaard. En we danken u dat waar wij die schriften onderzoeken, komen wij altijd terecht bij u en bij uw werk in de loop van de geschiedenis. Uw werk onder de volkeren en in het bijzonder onder Israël, maar zeker ook bij uw tegenwoordige werk, ook in ons individueel. Want u die in ons een goed werk begonnen hebt, wilt dat daadwerkelijk voleindigen tot op de dag van Christus. Tot het eindresultaat van uw werk in deze tegenwoordige bedeling, waarin u zich weliswaar verbergt, maar waarin u door uw woord tot ons spreekt en waarin u ons in heel de waarheid wil leiden en ons in dat woord en in die waarheid wil reinigen en bekwaam maken voor uw dienst, voor tijd en eeuwigheid. We danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn. En op grond van uw beloften, in alle vrijmoedigheid, vragen wij u, plant u uw woord in onze harten, opdat het ons leven zou veranderen, opdat het onze zielen zou zalig maken, opdat het ons zou brengen bij die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel, om Christus wil. Amen.